Goedenavond, broeders en zusters. Ik stel voor dat we in een stil en persoonlijk gebed ons samen zijn aan de Heere opdragen. En misschien dat ik u mag vragen om niet alleen maar stil te zijn en het hoofd te buigen, maar om daadwerkelijk gebruik te maken van dit moment om in de stilte van uw hart uit te spreken wat u van de Heere verwacht. Laten we samen in stilte bidden. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Daarom genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Dan zingen wij met elkaar van Johan de Heer 588. Spreek mij van Jezus mijn heiland. Ik hoor toch zo gaarne zijn woord. Vers 1 en vers 3 van Johan de Heer 588. Wij willen nu met elkaar gaan lezen uit 1 Johannes, de brief van de apostel Johannes, zijn eerste brief en het eerste hoofdstuk, de eerste 10 verzen. In Johannes 1, vers 1 tot 10. In Johannes, niet het evangelie, maar zijn brief. De brief van apostel Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk. Wij lezen vers 1 tot en met vers 10. Ik lees u uit de herziene Statenvertaling. In Johannes 1, vers 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als we in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Tot zover de schriftlezing. En dan zeggen we tegen elkaar, broeders en zusters, niet in alle kerken hoor, maar heel veel kerken zeg je dan tegen elkaar, zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Laten wij met elkaar in voorbereiding op de overdenking van Gods woord nog gaan zingen van Johan de Heer 571. 571. O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand. Jezus Christus, broeders en zusters. De woorden van de apostolische geloofsbelijdenis zijn denk ik de meeste van u wel bekend. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. En over dat laatste willen we vanavond met elkaar nadenken. De gemeenschap der heiligen. Wat bedoelen wij met die gemeenschap? En weten wij eigenlijk nog wel wat die gemeenschap betekent? We zijn vandaag de dag zo individualistisch en onafhankelijk en zo op onze privacy gesteld, dat velen niet meer weten wat die gemeenschap der heiligen nu precies inhoudt. Maar de apostel Johannes kan ons daar geweldig bij helpen. De 1 Johannesbrief is dé gemeenschapsbrief bij uitstek. Laten wij aan de voeten van de apostel plaatsnemen deze avond en ons door hem in dit geweldige onderwerp laten onderwijzen. Het woord gemeenschap, dat duidt op iets wat mensen gemeen hebben. Je hoort dat ook in het woord terugkomen. Iets wat ze samen hebben. Het betekent in nauwe betrekking staan tot elkaar, deelgenoot zijn van elkaar. Het duidt op eensgezindheid in verlangens, gedachten en interesses. Maar om die gemeenschap te kunnen beleven moet je één zijn. Nu, voor de christen is de eenheid in Christus het fundament van de christelijke gemeenschap. Het Griekse woord gemeenschap, koinonia, komt 20 keer in het Nieuwe Testament voor, waarvan 4 keer in de 1 Johannesbrief. Nu gebruikt Johannes dat woord op een iets andere manier dan de apostel Paulus. Wanneer Paulus het over de gemeenschap der heiligen heeft, heeft hij het praktisch altijd over de gemeente. Dat wil zeggen over onze gemeenschap met Christus en de onderlinge gemeenschap in de gemeente. Hij gebruikt het woord koinonia hoofdzakelijk in relatie tot de kerk van Jezus Christus, ofwel letterlijk vertaald de uitgeroepen vergadering van gelovigen. Johannes daarentegen gebruikt het woord koinonia primair tot de verlossing. Wanneer je de Heer Jezus Christus als je persoonlijke zondeverlosser hebt leren kennen, wordt de gemeenschap met hem hersteld. Die was immers door de zonde verbroken. Het normale christelijke leven kenmerkt zich door de gemeenschap met een driemaal heilig God en de gemeenschap der heiligen. Dat kenmerkt het christelijke leven. Dus bij Johannes staat deze gemeenschap gelijk aan het eeuwige leven. En dat is iets wat je hebt of wat je niet hebt. Hij zegt in 1 Johannes 5, dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Duidelijker kun je dat niet krijgen. Het is of het een of het ander, het is zwart of wit. De inwoning van Jezus Christus in je hart staat gelijk aan het hebben van eeuwig leven. En het hart van het eeuwige leven is de gemeenschap met de Zoon van de levende God. En die geloofsgemeenschap begint met de erkenning van je zonde en onmacht om jezelf te verlossen en het geloof dat Jezus Christus in onze plaats en voor onze zonde zijn leven gegeven heeft aan het kruis op Golgotha. De Bijbel zegt, maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En dan staat er, die niet uit bloed, 2, niet uit de wil van het vlees, en 3, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Daar gaat het natuurlijk om. Dat je uit God geboren bent. Dat hij je geestelijke verwekker is. Dat je door hem bent wedergeboren. En wanneer wij hem aangenomen hebben en door hem zijn wedergeboren, wordt de gemeenschap met hem hersteld, wordt het eeuwige leven ontvangen. Dat is een van de hoofdthema's van de 1 Johannesbrief. In 1 Johannes 5 zegt hij, deze dingen heb ik u geschreven. Na 105 Bijbelversen komt hij tot een afronding en zegt, deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. 1 Johannes 5 vers 13. Na 105 Bijbelversen die hele 1 Johannesbrief is geschreven, opdat wij zekerheid zouden hebben over het heil, dat we heilzekerheid zouden hebben. En als je zegt dat je geen heilzekerheid kan hebben, zegt hij, maak je God tot een leugenaar, moet u voor uzelf vanavond nog maar eens teruglezen. Dus Johannes schreef met het doel dat zijn lezers heilzekerheid zouden ontvangen. In 1 Johannes, eerste hoofdstuk en het derde vers, schrijft hij over het doel van zijn schrijven. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Nou, wat is nou het doel van zijn schrijven? Opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Ziet u dat? Hij gemeenschap hebben met de Here en het eeuwige leven en heilzekerheid zet hij op één lijn. Hij zegt, ik schrijf u omdat u gemeenschap hebt met ons en met de Here Jezus Christus en met God de Vader. Ik schrijf u omdat u weet dat u eeuwig leven hebt. Daarom dat hij zegt, opdat ook u gemeenschap hebt met ons. En deze gemeenschap van ons is er met de Vader en met zijn Zoon Jezus. Het doel van de 1 Johannesbrief is koinonia, gemeenschap. En die gemeenschap met God en elkaar geeft volkomen blijdschap. Vers 4, en deze dingen schrijven wij opdat uw blijdschap volkomen wordt. Volkomen blijdschap in de gemeenschap met Jezus Christus en in de gemeenschap der heiligen. Ach, broeders en zusters. Wat dat betreft hebben we nog een les te leren. Velen ervaren die gemeenschap en de blijdschap daarover helemaal niet als uitzonderlijk. Maar de apostel spreekt over volkomen blijdschap. Dat is blijdschap waaraan niets ontbreekt. En bij deze blijdschap verbleekt alle andere blijdschap. Het gaat hier om de blijdschap van de hemel, waaraan je deel krijgt door je geloofsverbondenheid met Christus. En de gemeenschap met hem en de gemeenschap met elkaar. Nou, tot zover deze oriënterende inleiding. Wat zijn de voorwaarden nu voor de gemeenschap der heiligen? Er zijn 2 voorwaarden. 1, leven in het licht. En 2, de belijdenis van zonde. Als eerste voorwaarde wordt gesteld dat we in het licht leven, maar wanneer wij om wat voor reden dan ook in de duisternis terechtgekomen zijn, is de tweede voorwaarde dat we onze zonde belijden. Laten we deze 2 punten vanavond met elkaar overdenken. De voorwaarde voor de gemeenschap met God en elkaar is leven in het licht. Leven in het licht. Leest u maar mee, vers 5. Vers 5. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is. En dat in hem, in het geheel, geen duisternis is. Dat is het kloppend hart van de 1 Johannesbrief. Al het andere wat hij schrijft, vloeit hieruit voort. Johannes leert ons wie God is, hoe hij is, zijn karakter, zijn wezen. God is licht en dat is iets waarvan je diep doordrongen moet zijn. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. Wil je het hart, de kern van de christelijke boodschap horen, luister dan goed. God is licht. Er staat niet dat God een licht is, een licht onder vele lichten. En ook staat er niet dat hij het licht is, alsof hij het grootste van alle lichten zou zijn. Nee, Johannes zegt dat God in wezen en aard licht is. Zijn persoon is licht. En in hem, zegt hij, is in het geheel geen duisternis. In hem is niet de minste schaduw, laat staan duisternis te vinden. Dat woord licht is een eenvoudig woord. We gebruiken het zomaar. Maar wat een rijkdom aan betekenis gaat er schuil achter dit grote begrip. Licht is het begin van alles. Het is allemaal met het licht begonnen. Fysiek licht staat voor heerlijkheid en luisterrijk en heerlijkheid en schoonheid en majesteit. Intellectueel licht staat voor openbaring en waarheid en wijsheid en communicatie. Moreel licht staat voor zuiverheid, heiligheid, reinheid, puurheid. En de Heere God is dat allemaal, optima forma. Hij is glorierijk, heerlijk, hij is schoon, hij is luisterrijk, hij is vol majesteit, hij is waarheid, hij is wijsheid en hij openbaart zichzelf. Hij is heilig, zuiver, puur. God is licht. In zijn evangelie zegt Johannes, in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. In het woord, dat is Jezus, was leven. Licht openbaart zichzelf, licht communiceert zichzelf, licht maakt zichzelf bekend. God die licht is, heeft zichzelf bekendgemaakt in Jezus Christus, het licht van de wereld. En wanneer hij door zijn geest in ons woont, delen wij in zijn licht, reflecteren wij zijn licht. In onszelf hebben wij geen licht, maar doordat wij met Christus zijn verbonden, delen wij in zijn licht, zijn wij licht in hem. Dat is ook wat er letterlijk staat in Efeze 5. U was voorheen duisternis, maar nu u Christus de Heer hebt leren kennen, bent u licht in de Heer, wandelt als kinderen van het licht. Ons licht komt van de Heer. We hebben deel gekregen aan zijn licht. En dat is van fundamenteel belang. Wij moeten weten dat God licht is. Vers 6. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, en wij toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Nou, daar heb je dat woord gemeenschap. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, als wij zeggen dat wij in een harmonieuze relatie met de Heere leven, terwijl we in de duisternis wandelen, terwijl we dingen zwart doen, terwijl we misschien in het donker de katjes knijpen, terwijl we in het duister allerlei dingen doen die er niet bij door kunnen. We wandelen in de duisternis, maar we zeggen dat het goed is tussen de Heer en ons. De Bijbel zegt, dan liegen wij en doen de waarheid niet. De vraag is natuurlijk, wat is dat nou precies, in de duisternis wandelen? De meeste van jullie hebben waarschijnlijk wel eens een voorstelling bijgewoond, waarbij de zaal en het podium helemaal in het duister gehuld waren, maar één persoon stond in het spotlicht. Eén persoon was er te zien. En zo gauw als die persoon een stap naar links of rechts zou doen, zou die uit dat spotlicht zijn. Uit de invloed van het licht. En hij zou op dat moment ook niet meer kunnen communiceren, want je zou hem niet meer zien. Er is geen communicatie meer mogelijk. Nu, God is licht. En wanneer wij in de duisternis wandelen, dan leven wij buiten het spotlicht van God, buiten de lichtstraal van God, buiten zijn invloedssfeer. Met andere woorden, ons doen en laten, de praktijk van ons leven is in dat geval in strijd met Gods woord en wil. En daarmee bevinden wij ons buiten het licht van God en wandelen in de duisternis. En wanneer wij in de duisternis leven, leven wij in bewuste zonde. En daarmee leven wij buiten het spotlicht van de Heere God. Wij beweren misschien gemeenschap met hem te hebben, terwijl de praktijk van ons leven de belijdenis van onze lippen loochent. Wij zeggen dat we gemeenschap hebben met God, dat we de vertrouwelijke omgang met de Heere genieten, terwijl we in de duisternis leven, in ongehoorzaamheid aan zijn woord. En de Heere heeft je al keer op keer aangesproken om te breken met een zonde, of gehoorzaam te worden aan een opdracht van hem. Maar je hebt het niet gedaan en je leeft in zonde voort. Je zegt dat het goed is tussen jou en de Heere, terwijl je in de duisternis leeft, in ongehoorzaamheid aan zijn woord en wil. En dan zegt de Heere dat wij ordinaire leugenaars zijn. Dat is me nogal wat, zo'n uitspraak. Ordinaire leugenaar, maar daarvoor ben ik niet naar de kerk gekomen, om voor leugenaar uitgemaakt te worden. En natuurlijk ben je daarvoor niet naar de kerk gekomen.
Maar je kunt lang om een negatieve diagnose heen draaien. Toch moet het een keer gezegd worden. Dat is Gods diagnose. Dan liegen wij. En doen we de waarheid niet. En met dat liegen begeef je in het kamp van de vader van de leugen. En doe je voorkomen alsof je zijn kind bent. Dat is een kwalijke zaak. Ananias en Safira, zij beweerden het een, maar ze deden het ander. Waarop de Heere rigoureus heeft ingegrepen. Ach, als wij zeggen dat we gemeenschap met de Heer hebben en we toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Oh, dat is misschien ook de reden dat zoveel helemaal geen volkomen blijdschap ervaren in hun leven. Geen blijdschap in hun leven met God, geen blijdschap in de gemeente, geen blijdschap in de gemeenschap met God en met zijn kinderen. De gemeenschap der heiligen helemaal geen vreugde geeft. Omdat je in de duisternis wandelt. En die blijdschap die kan doordringen in je leven. Weet u, dat is de negatieve benadering van de wandel in de duisternis. De positieve benadering lezen we in vers 7. Johannes zegt daar inhoudelijk hetzelfde hoor. Maar hij formuleert het allemaal veel positiever, veel milder. Hij zegt in vers 7, als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Met andere woorden, het gaat erom dat we in het licht wandelen. Wat is dat, in het licht wandelen? Nou, in het licht wandelen betekent dat wij ons conformeren aan Gods woord en wil. Dat wij leven in overeenstemming met zijn woord, zijn geopenbaarde woord. Leven in het licht is een leven in gehoorzaamheid aan de Heere. Ach, dit is een bijzonder belangrijke tekst in het woord. Een tekst die ook nogal eens verkeerd wordt uitgelegd. Weet je, de enige manier waarop je gemeenschap kunt hebben met God, de enige manier waarop de belijdenis van onze lippen ook de belijdenis van onze levenspraktijk kan worden, is wanneer wij in het licht wandelen. Dat is ook de enige manier om volkomen blijdschap in je leven met de Heere te ervaren. Ja, zeg je alles goed en wel, maar wat wordt er dan allemaal onder dat licht verstaan? Hoe weet ik dat mijn leven in overeenstemming is met Gods maatstaf? Nou, Psalm 119, vers 105, een tekst die velen van ons van buiten kennen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Gods woord is een licht. God openbaart zichzelf in het woord. En zijn woord is de norm en maatstaf voor u en mijn leven. Voor je huwelijk, voor je persoonlijk leven, voor je uitgavenpatroon, je werkzame leven, je gezinsleven, je seksuele leven. Zijn woord is de norm en de maatstaf. In de Bijbel lezen wij hoe God wil dat we zullen leven. Niet dat wij ons slaafs in een soort van kadavergehoorzaamheid aan zijn woord en wetten en regels onderwerpen. Nee, het is vanuit de gemeenschap der liefde en de kracht van de Heilige Geest dat we naar zijn woord willen leven. En daarbij is het God zelf die zowel het willen als het werken in ons werkt. Maar feit blijft dat het woord de maatstaf is. We behoren mannen en vrouwen van het woord te zijn. Mannen en vrouwen die pal staan voor het woord. En die daarmee ingaan tegen de geest van deze wereld. Wij moeten onze ziel doordrenken van dat woord, met dat woord. Door bewust te volharden in ongehoorzaamheid aan zijn woord. En toch te beweren dat je de vertrouwelijke omgang met de Heere geniet, is liegen dat het gedrukt staat. Dan hou je jezelf voor de gek, want de Heere God zegt dat is onmogelijk. Is onmogelijk. Oh, zeg je, maar ik ervaar juist de nabijheid van de Heere. Ik heb volkomen vrede. Weet u, ik weet van een huisarts. Een ongelovige huisarts. Ik zat op de rand van zijn bed. Nee, dat is niet waar. Ik zat op een stoel bij de rand van zijn bed. En hij lag op zijn sterfbed. En ik vroeg aan hem of ik hem van de Heer Jezus mocht vertellen. Ik had mijn Bijbeltje bij me en hij zag me. En hij zegt, joh, je hoeft me niks te vertellen. Ik heb volkomen vrede. En de volgende ochtend was hij overleden. Buiten Christus. Maar hij had volkomen vrede. Weet je, dat was een valse vrede. En jij als kind van God kunt, ik weet niet wat, ervaren. En je kunt de ene ervaring naar de andere ervaring hebben. Je kunt voor je gevoel heel geestelijk zijn. En je kunt het gevoel hebben dat het tussen jou en de Heere dik in orde is. Maar als je in de duisternis wandelt, houd je jezelf voor de gek. Je gevoel of ervaring, je eigen hart, is niet de maatstaf. Je hart en je ervaringen en eigen gedachten zijn allesbehalve betrouwbaar. Arglistig is het hart. Een leven in het licht van Gods woord is voorwaarde voor de gemeenschap met God en met zijn kinderen. Dat is de norm. Nogmaals, een leven in het licht van Gods woord is de voorwaarde voor de gemeenschap met God en Gods kinderen. Leef jij in het licht van zijn woord? Heb je je leven ingericht naar de leefregels van de Heere in zijn woord? Ik heb nu steeds gesproken over de gemeenschap met God. Terwijl vers 7 spreekt over de gemeenschap met elkaar, de gemeenschap der heiligen. Maar u begrijpt ook, die twee kun je niet uit elkaar trekken. Door de gemeenschap met God hebben wij ook gemeenschap met elkaar. De onderlinge gemeenschap is alleen mogelijk vanuit de gemeenschap met God. Het kan niet zo zijn dat je zegt, tussen mij en de Heer is het goed, terwijl je geen gemeenschap hebt met broeders en zusters. Je kunt geen gemeenschap hebben met broeders en zusters als je geen gemeenschap hebt met God. In de gemeente beleven wij die gemeenschap op allerlei plaatsen en momenten. Natuurlijk op de zondagmorgen tijdens de samenkomst, op bijbelstudieavonden, bidstonden, tijdens allerlei activiteiten. En gevraagd naar het geestelijk leven, getuigen sommige gelovigen van een geweldige gemeenschap met God, terwijl zij zwart werken. Terwijl ze niet eerlijk zijn in het dagelijks leven. Terwijl er hun leven kenmerkt wordt door loslippigheid en roddel, kletspraat, achterklap en wat allemaal niet meer. Ze leven in bewuste zonde en ongehoorzaamheid. En hun claim van een onbeperste relatie met de Heere, het klinkt hard, maar dat is een leugen. Hou jezelf niet langer voor de gek. We werken aan de gezondmaking van Gods kinderen. En dat leidt uiteindelijk tot volkomen blijdschap. In het begin is het pijnlijk. En het zwaard des geestes snijdt in je vlees. Geen mens die dat fijn vindt. Maar uiteindelijk leidt het wel tot volkomen blijdschap. En daar zijn we toch op uit. Blijdschap in ons leven met God en elkaar. Nogmaals, niet onze ervaring, maar wat het woord van God zegt, is de norm. Met u het avondmaal, de tafel van de Heere, is een gemeenschapsmaaltijd. We hebben gemeenschap met de Heere en met elkaar. Maar van ware gemeenschap kan geen sprake zijn wanneer je in de duisternis wandelt. Wanneer je ongehoorzaam bent aan Gods woord. Wanneer je bewuste zonde koestert in je leven, dan wordt de gemeenschap met God en de gemeenschap der heiligen gesaboteerd. Je zult in het licht van Gods woord moeten leven om gemeenschap met God en Gods kinderen te kunnen hebben. Nogmaals, bewuste zonde saboteert de gemeenschap. Nu, wat zijn de gevolgen van een leven in het licht? Wat zijn de gevolgen van een leven in het licht? Vers 7, er worden twee gevolgen beschreven. Als we in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij 1, gemeenschap met elkaar. En 2, het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Als eerste ervaren wij de zegen van de gemeenschap der heiligen. Weet u wat dat is? Ik heb jou lief en jij hebt mij lief. Ik dien jou en jij dient mij. Ik laat mijzelf kennen en jij laat jezelf kennen. Kennen en gekend worden. Dienen en gediend worden. Liefhebben en geliefd worden. Dat is misschien een mooie definitie van de christelijke gemeenschap, waarvan de eenheid in Christus de basis is. De tweede zegen van de wandel in het licht is, vers 7b, en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Het gaat hier om een continu reinigingsproces wat op ditzelfde moment plaatsvindt. Zijn bloed reinigt ons voortdurend van alle zonden. Zijn bloed blijft onafgebroken, reinigend in ons leven aanwezig. Ook als wij in het licht wandelen, hebben wij het nodig dat het bloed van de Heer Jezus ons reinigt van alle onbewuste zonden. Immers, er zijn vele onbewuste zonden in ons leven. En door de wandel in het licht komen deze zonden in een proces van heiligmaking één voor één aan het licht. Zonden die daar al die tijd al geweest zijn, maar waar wij ons niet van bewust waren. Maar al die tijd, zonder dat je ervan wist, werden deze zonden door het bloed van de Heer Jezus Christus gereinigd. De Heere God reinigt ons in een voortdurend reinigingsproces van alle onbewuste zonden. Nu, voor alle duidelijkheid, wanneer jij, wanneer u door de Heilige Geest bent wedergeboren, wanneer je een kind van de levende God bent geworden, je hebt vergeving van zonden ontvangen, de gerechtigheid van Christus is je toegerekend, dan zijn alle zonden uit verleden, heden en toekomst vergeven. Er is positioneel niets meer wat ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. En als bewijs van je wedergeboorte wandel je nu in het licht en de Heere God reinigt je in een voortdurend reinigingsproces van al je zonden. Een heerlijke wetenschap. Maar er dreigt een gevaar. Je bent een waarachtige gelovige, je wandelt in het licht, je geniet de vertrouwelijke omgang met de Heere. Hij reinigt je continu van je zonden. Maar het gevaar bestaat dat je gaat denken dat je net als de Heer Jezus niet meer kan zondigen. Dat je boven de zonde verheven bent. Nee, zegt Johannes in vers 8. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is niet in ons. Je kunt niet zeggen dat je geen zonde hebt. Let op, Johannes spreekt niet over zonden meervoud, maar over zonde enkelvoud. En daarmee bedoelt hij onze zondige natuur. Iemand die zijn zondige geaardheid ontkent, ontkent de feiten. Iemand die onder de invloed van de Heilige Geest en de invloed van het Heilige Woord van God leeft, weet drommels goed dat hij een zondige natuur heeft. Niemand die ons van het tegendeel kan overtuigen. Het doel van het christelijk leven is beelddrager worden van de Heer Jezus Christus. Maar in dit leven zal dat nooit volmaakt gerealiseerd worden. Totdat we hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien, dan zullen wij hem zien gelijk hij is. Wij weten dat als hij geopenbaard zal worden bij zijn wederkomst, wij hem gelijk zullen zijn. Dan, wanneer hij geopenbaard zal worden, dan zullen wij hem gelijk zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Maar dat is nog toekomstmuziek. En toch kom je van die christenen tegen die de levensheiliging beschouwen als een voldongen feit. Aan hen hoeft niet meer gesleuteld, aan hen hoeft niets meer veranderd te worden. Maar weet u, dat is zelfbedrog. En die wij zeggen dat we geen zonde hebben, maken wij hem of misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Vers 10. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Dat is wat sterke taal, hè? De apostel de liefde wint er geen doekjes om. Hij zegt, als iemand het in zijn hoofd haalt om te beweren dat hij niet langer zondigt, dan zegt God dat je hem tot een leugenaar maakt. Eerst lieg je over je relatie met God. Je zegt dat je een goede relatie met God hebt, terwijl je in de duisternis wandelt. En nu maak je het zo bond dat je de Heere God tot een leugenaar maakt, door te beweren dat je niet meer zondigt. Ach, misschien is dat wel een indicatie dat je de Heere Jezus nooit hebt leren kennen. En dat zijn woord niet in je is. Of misschien dat je je hebt laten misleiden. Want als je in zijn alles ontdekkende licht wandelt en zijn woord is in je, dan weet je ook dat je nog steeds een zondige natuur hebt. En dat je onmogelijk kunt zeggen dat je niet meer zondigt. En toch heb je van die gemeente vandaag de dag stromingen op het christelijk erf die zeggen, oh, je hoeft niet meer te zondigen. Je kan zonder zonde leven. Maar de Bijbel zegt wat anders. We worden hier gecorrigeerd door de Heere. We hebben helaas allemaal nog momenten waarin wij zondigen. Niemand is daar vrij van. Hoe ga je als christen daarmee om? Wat moet je doen als je gevallen bent in de zonde? Nou, wat zegt vers 9? Als wij onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat moeten we doen wanneer wij gevallen zijn? Antwoord, we moeten onze zonde belijden. De eerste voorwaarde voor de christelijke gemeenschap is leven in het licht. Maar wanneer je gevallen bent, is de tweede voorwaarde je zonde belijden. Dat is de sleutel tot een krachtig en vreugdevol christenleven. Een onmiddellijke belijdenis van zonde. Dat is meer dan alleen maar erkennen dat je een zondaar bent. Dat hoort er ook bij, maar het is daar niet toe beperkt. Velen gaan 's avonds naar bed en zeggen in het algemeen, wilt u mij zonde vergeven? Op zich is dat natuurlijk wel goed, maar wat moet de Heer je dan vergeven? Wat heb je dan fout gedaan? Oh, die kletspraat? Het verdacht maken van iemand? Het zwarte werk? Wat moet de Heer je vergeven? Het doodzwijgen van iemand? Het negeren van iemand? Wat wil je dat de Heer je vergeeft? Dat je hebt ingelaten met verkeerde films of beelden? Wat wil je dat de Heer je vergeeft? Is daar concreet in? Dan kun je het concreet bij de Heer brengen. En dan mag je ook weten dat de Heer genadig en barmhartig is om je zonde te vergeven. Dat woord belijden betekent hetzelfde zeggen. Dat komt van het Griekse woordje homologeo. Homo, hetzelfde. Logeo, spreken. Hetzelfde spreken, hetzelfde zeggen, hetzelfde belijden als wat de Heer daarover zegt. Wanneer wij werkelijk in gemeenschap met God en met zijn Zoon Jezus Christus leven, wanneer wij werkelijk in het licht wandelen, zullen wij over onze zonde hetzelfde gaan zeggen als wat de Heer daarvan zegt. Dat is immers gemeenschap. Dat betekent dat je over deze dingen hetzelfde gaat denken. Eenheid van gedachten, verlangens, interesse en wil. Die gemeenschap met God wordt zichtbaar in de concrete belijdenis van onze zonde. Waarachtige gelovigen belijden hun zonde en zeggen daarover hetzelfde als de Heer. Ach, wat zijn we daar slecht in. Hawee, gebeente, als je zegt dat je geen zondaar bent. Maar broeders en zusters, we moeten het veel concreter maken. We moeten concreet onze zonde aan de Heer belijden. Dan kun je daar ook concreet van bekeren. En dan mag de Heer dat ook concreet vergeven. Volgens Efeze 4 wordt de Heer door onze zonde bedroefd. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie u verzegeld bent tegen de dag van de verlossing. Worden wij nog bedroefd door onze zonde? Het is aan de gelovigen in Korinthe dat Paulus schrijft, nu verblijd ik mij dat u bedroefd bent geweest. Dat is ook een predikant zegt, hij verblijdt zich erover dat de gemeente bedroefd is geweest. Jazeker. Nu verblijd ik mij dat u bedroefd bent geweest. Ja, tot bekering. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, geluk teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. De droefheid van de wereld, dat is die droefheid van Judas, die zichzelf wel wat kon doen en dat vervolgens ook deed. Die zichzelf van het leven benam. Dat is de droefheid van de wereld. Dat is dodelijke droefheid. Maar de droefheid die naar de wil van God is, dat is een droefheid die leidt tot bekering, tot een verandering van denken, een breken met de zonde, een overgave aan Christus. Er is een verandering van denken nodig, een innerlijke verbrokenheid en verslagenheid over de zonde, een droefheid naar Gods hart. Nogmaals, dat is meer dan het noemen en erkennen van onze zonde. Vanuit het leven in het licht en de gemeenschap met God ga je over de zonde voelen, denken en zeggen wat de Heere God daarover voelt, denkt en zegt. Er is wat dat betreft zo weinig zondebewustzijn. We zijn in de gemeente, we begonnen met gemeentebidstonden. En we beginnen eerst met elkaar met een gedeelte van aanbidding en dankzegging. Dan zingen we met elkaar een lied. En daarna hebben we een blok schuldbelijdenis. En al die mensen die daar samenkomen op die gemeentebid stond, één voor één, beleid zonde. De zonde, persoonlijke zonde. En beleid de zonde van ons Nederlandse volk. En de overheid en de omgeving. En daarna mogen we de Heere God danken dat er vergeving is. Dan mogen we voorbeden doen. Maar dit is zo'n belangrijk onderdeel in ons leven met de Heere God. Nou, laat de Heere God jouw hart mogen bedroeven. Ik hoop zo dat je bedroefd wordt naar Gods wil. Daarover waar ook zijn hart over bedroefd is. Hij is getrouw en rechtvaardig om de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus de voorwaarden voor gemeenschap zijn, resumerend, leven in het licht van Gods woord. De ware christelijke gemeenschap wordt gekenmerkt door een leven in het licht van Gods heilig woord. En die gemeenschap leidt tot volkomen blijdschap. Volkomen blijdschap. Blijdschap in je leven met God. Blijdschap in de gemeenschap der heiligen. En vervolgens, mocht je gevallen zijn, is de tweede voorwaarde belijdenis van zonde. Door het met name te noemen, door het te erkennen, door het te zien zoals God het ziet. En door er in de kracht van de Heilige Geest mee te breken. Zo leven waarachtige kinderen van God, die leven in de verwachting van Jezus' wederkomst. Dat is de boodschap van 1 Johannes 1. Zo leeft een christen tot eer van de drie-enige God. Ik besluit, mag u de Heer Jezus kennen als uw persoonlijke zondezaligmaker? Je kunt hem alleen leren kennen door je zondeschuld te erkennen en te geloven dat de Heer Jezus Christus in jouw plaats en voor jouw zonde aan het kruis zijn leven heeft gegeven en ten derde dag is opgestaan uit de doden. Stel je vertrouwen op hem als je zondeverlosser. En als je dat oprecht doet, dan zal dat niet onopgemerkt blijven. Je zult in het licht van Gods woord gaan leven. En als je daarin faalt, zul je zonde belijden. En God is getrouw en rechtvaardig. Weet je wat dat betekent? Hij is getrouw aan het werk van Christus. Hij is rechtvaardig. Hij straft niet twee keer. Hij heeft zijn zoon gestraft. Hij is getrouw en rechtvaardig aan het werk van zijn zoon. Om u en mij de zonde te vergeven. En ons te reinigen. Van alle ongerechtigheid. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. Ja, Heere, wij zeggen u dank dat we deze avond mochten nadenken over die belangrijke zin die we al zo vaak hebben uitgesproken. De gemeenschap der heiligen, waar uw woord zoveel over te zeggen heeft. De gemeenschap der heiligen, met u en met elkaar. Heren, een voorwaarde voor die gemeenschap is, en dat zijn uw eigen woorden, de wandel in het licht. U kent ons leven. U weet hoeveel van uw kinderen nog in de duisternis wandelen. En dat daarom de kerk soms een soort lam geslagen is. En krachteloos. En is er daarom zo weinig blijdschap. Zo weinig vreugde. Terwijl uw woord spreekt over volkomen vreugde. En die volkomen vreugde is er in de gemeenschap met u. En in de gemeenschap met elkaar. Maar we ervaren het niet vanwege de duisternis in ons leven. En daarom, Heren, belijden wij u onze zonden. Terwijl iedereen eerbiedig is, wil ik een moment van stilte geven. Waarin mannen en vrouwen tezamen voor zichzelf de zonde in hun leven kunnen belijden. Maakt u gebruik van dit moment. En u bent getrouw en rechtvaardig. Getrouw aan het kruiswerk van Christus. Rechtvaardig, u oordeelt, u straft niet twee keer. U bent getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Vul zo, Heere, de harten van uw kinderen met volkomen vreugde in de gemeenschap met u en met elkaar. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. Met u aan de Heer 543, ik heb geloofd en daarom zing ik van genade. Met u aan de Heer 543, ik heb geloofd en daarom zing ik.
Laten wij samen nog danken en bidden. Wij komen tot u, Heer, om u te danken dat we in vrijheid bij elkaar mochten komen rondom uw woord. Dank u wel dat u de levende God bent die nog steeds spreekt door uw woord en geest tot de gemeente. Zo ook deze avond, zoals we hier bijeen vergaderd zijn. Dank u wel dat u in ons midden bent, Heer. Dank u wel voor die geweldige toezegging, die geweldige belofte. Heer, dan willen we vanavond nog heel bijzonder bidden voor Israël. We willen u bidden om de vrede van Jeruzalem. En we willen bidden om een snelle voortgang van het evangelie van de vrede te midden van uw volk. Zegent u de evangelieverkondiging in Israël. Dan denken we, Heer, aan die broeders. Victor Kalischer van het Bijbelgenootschap in Israël. We denken aan Baruch Maoz en David Zadok. En we denken aan Eliyahu Smadja. En we denken aan al die broeders die in waarheid het evangelie van uw genade verkondigen in Israël. Zegent u hen dat er nu reeds een oogst mag zijn, Heren, van nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, bij wie de ogen geopend worden voor de Heer Jezus, de Messias. We vragen u dat, Heren, in Jezus' naam. En dat doen we met in ons achterhoofd die belofte dat straks, wanneer de volheid der heidenen is binnengegaan, gans Israël behouden zal worden. Geweldig, Heren, dat we die hoop mogen hebben. Heren, en zo willen we ook nog bidden voor ons eigen volk. U weet wat er gisteren heeft plaatsgevonden in Amsterdam. U weet hoe er aan alle kanten, hoe uw inzettingen, hoe uw scheppingsverordeningen worden aangevallen, hoe ze worden gesloopt. Heren, we voelen ons soms als Lot en onze ziel wordt geweld aangedaan. Er is verdriet over in ons hart. U kent ons, maar we brengen het bij u. En nu is er de laatste tijd, Heren, zo'n grote droogte. De bomen, zelfs de bomen laten hun bladeren vallen. De velden, Heren, zijn dor en droog. En is er een nationaal watertekort. In uw woord is dat een oordeel van u. Droogte. En spreekt u tot Nederland. En roept u Nederland op om zich te bekeren. Dat we het allemaal niet in zelf in de hand hebben. Dat we volkomen afhankelijk zijn in alle dingen. Ach Heren, geef dat de boodschap gehoord wordt. Geef dat het oordeel, Heren, zijn heilzame werk zal doen. En ons volk zal uitdrijven naar u. En ons op de knieën brengt. Waardoor we ons zullen bekeren van de zonde. En uw woord en wil gaan doen voor ons leven. Te beginnen, Heren, bij uw kerk. Geef een herleving in uw kerk. Heren, velen in de kerk zijn een soort van vleugellam geslagen. En zoveel zwakheid. Zo weinig vreugde waarover we lezen in uw woord. Zo weinig van die stromen van levend water waarover we lezen. En het is ons gebed, Heren, dat dat manifest zal worden in ons leven. Dat onze buren en onze kinderen en kleinkinderen en alle die onze levensweg kruisen, daarvan getuigen mogen zijn. De levende Christus in ons hart en leven. Zo bidden wij u om een herleving in de kerk en de bekering van ons volk. We vragen het u uit genade. Wij zien uit, Heren Jezus, naar het moment dat de bazuin zal klinken. We zien uit naar het moment dat u verschijnt op de wolken. We zien uit naar het moment dat we in dat ondeelbare ogenblik u tegemoet mogen gaan in de lucht om zo altoos met u te zijn. Heren, wij zien naar u uit. De komst van de Heer Jezus voor de zijne. Dank u wel dat we die hoop hebben waarin we zalig zijn geworden. Zo zeggen wij u dank voor alles wat we deze avond mochten beleven met elkaar en mochten beluisteren. En zo willen we ook samen nog bidden. Het gebed wat u ons heeft leren bidden. Samen bidden wij onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Broeders en zusters, we gaan nog met elkaar zingen. Straks staande van Johan de Heer 15. Als de heiland zal verschijnen in glorie op aard. Maar onder het voorspel houden we eerst de inzameling van de gaven. Vereer de Heere met uw rijkdom. En daarna zingen we staande Johan de Heer 515. Na de zegen zingen wij nog met elkaar: Loof de Heere, alle gij volken. Laten we dat zingen op de toppen van onze longen. Trek de registers van je hart maar open. We gaan dat heerlijk met elkaar zingen na de zegen. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Totdat de Heer Jezus komt. Amen.